Gemeente namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat dominee Van de Kamp voor. Deze dienst begint om 4:00. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst uw eigen predikant voor te gaan. En dominee De Deugd in de middagdienst die om 4:00 zal beginnen. Woensdag 4 februari is er kinderclub voor de bovenbouw. Deze begint om 6:30 in plaats van 2:30. Vrijdag 6 februari is er om 7:30 zing-in, inloop vanaf 7:15. Zie ook het bericht op het prikbord in de Scipio-app. Zondag 7 januari is er 's morgens om 9:00 gebedskring in de kerk. Zondag 8 februari is er koffiedrinken na de morgendienst. En zondagavond 8 februari is er JV 16+. Voor deze data geldt zo de Heere wil en wij leven. Een collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor de eigen gemeente. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De derde collecte is voor de kerkvoogdij. En de deurcollecte is voor het landelijke jeugdwerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten we de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 147. En daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 147 vers 1. Laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. We zingen het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147 vers 1 en 3. lezing van de 10 geboden van de Heer onze God zingen we het 6e vers uit deze psalm. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het 6e vers uit psalm 147. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Samen bidden en de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heer, daar mag deze ruimte vol van zijn, van de lof op u. mogen uw grote naam prijzen. Heren, dat is goed, dat heeft u onszelf gezegd, dat heeft u onszelf meegegeven. U legt die woorden ook in ons hart. Hoe goed is het u te prijzen, onze God, om psalmen te zingen voor uw naam. Omdat die liederen vol zijn van wie u bent. Omdat wij al zingende steeds meer aan u verbonden worden. Omdat we merken waar ons hart vol van is, dat daar de mond van overloopt. Heren, we danken u omdat u God bent, omdat u onze schepper bent. Omdat u onze hemelse Vader bent die ons leidt, ons leven in de hand hebt. Omdat u weet wat wij nodig hebben, omdat u ons kent en doorgrondt. Veel beter nog dan dat wij onszelf kennen of dat onze man of vrouw ons kent. Heren, we danken u dat u ons vanmorgen hier in uw huis brengt, in het midden van de gemeente. Heren, dat doet u niet voor niets. Daar heeft u een bedoeling mee om ons te brengen in uw aanwezigheid, in de werkplaats van de Heilige Geest. Deze plaats waar we uw woord mogen horen, mogen luisteren naar de uitleg en de toepassing ervan. Heren, dank u wel dat u ons leven zo leidt, dat wij hier mogen zijn. Dat u voor ons geen vreemde hoeft te blijven. Heren, want dat is bij zoveel mensen in deze wereld het geval. Omdat ze u niet kennen, omdat ze nog nooit van u gehoord hebben. Of omdat ze een verkeerd beeld of een verkeerde voorstelling van u hebben. Hier mogen wij in uw aanwezigheid zijn. Op deze plaats waar u zichzelf aan ons openbaart. Uzelf aan ons hart legt. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het middelpunt laat zijn. Heer, omdat we hier iets mogen proeven van uw liefde. Van uw bewogenheid met zondaren. Dat u hier op deze plek uit bent op ons hart. Dat u op deze plek ons wil voeden in het geloof. Om ons te versterken. Zodat we vast de grond onder de voeten hebben. Niet zullen twijfelen. Maar het oog op u gericht zouden houden. Heer, en daar bidden we ook deze morgen om. Want het is niet iets wat we uit onszelf kunnen. Daar hebben we maar al te vaak de kracht, de moed en het geloof niet voor. Heer, leg dat in ons hart. En doet u dat door de prediking van het evangelie. Dat als we uw woorden horen, als we uw beloften horen, dat we het ook vandaag weer opnieuw mogen weten. Dat die beloften ook voor ons zijn. Omdat u het zelf hebt beloofd. Het zelf hebt bevestigd in de doop. En het ons elke zondag opnieuw weer laat prediken. Heren, als we van u zijn afgedwaald, breng ons terug. Als wij u nog niet kennen, Heren, leer ons dan om te zien wie u bent. En geef dat we door het geloof aan u verbonden raken. Door dat geloof dat niet ophoudt te bestaan, maar dat blijft. Dat die relatie die dan tussen ons en u wordt gelegd, ook voor altijd zal blijven bestaan. Heren, geef ons zo uw sterkte en uw kracht in deze dienst. Geef dat het woord open mag gaan. Dat de preek in alle duidelijkheid, de helderheid mag klinken. Voor jongeren en ouderen. Voor de kinderen. Heren, wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn. We bidden dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor uw kerk in ons land. Als op dit tijdstip, ook op zoveel andere plekken in Nederland, de kerkdeuren zijn open gegaan en de gemeente bij elkaar is gekomen om uw woorden te horen. Heren, wilt u dan ook op al die plekken zijn? En dat bidden we ook voor de wereld. Heren, wat is dat bijzonder om te weten. Dat we niet alleen in onze eigen omgeving mogen opgroeien in het geloof, in de kerk en thuis, in het gezin. Maar dat er ook over de hele wereld verspreidt. Zelfs ook in die landen waar zo enorm veel vervolging is. Dat ook daar en op zoveel plekken meer mensen u kennen en voor u leven. Heren, we bidden u dat we in deze wereld staande mogen blijven. De apostel waarschuwt ons daar ook voor dat er een geestelijke strijd doet om onze aandacht, om onze gedachten, onze opvattingen. Heren, geef dat we vastgefundeerd, geworteld mogen zijn in uw woord. Om te leven vanuit de schrift en daarmee te leven vanuit u. Heren, geef dat we ons daar ook niet voor zullen schamen. Dat we niet een geest van vreesachtigheid, van angst zullen hebben. Maar dat we in u mogen ontdekken dat u onze kracht bent. En dat het de Heilige Geest zelf is die ons de moed geeft en die ons de woorden geeft om te getuigen, om te spreken, om voor te leven. Ook in het gezin. Als vader en moeder, als het misschien niet makkelijk is. Omdat je merkt dat wat we aan onze kinderen willen doorgeven op een rotsachtige bodem valt. Als we merken dat onze kinderen andere wegen willen inslaan. Heer, geef ons dan ook de moed en het geloof om door te gaan. Om te volharden in de gebeden en u te zoeken. U bent toch die God van het verbond. De God van de belofte. Die ook doorwerkt, de geslachten door. Heer, wilt u dat ook blijven doen? Ook in onze tijd en bij onze generaties. Om zo uw koninkrijk te bouwen in ons hart en in ons leven. En ook in deze wereld. Heer, we bidden voor uw volk Israël. Dat hebben we ook gezongen met Psalm 147. Dat u Jeruzalem wil herbouwen. Dat het uw verlangen is om bijeen te vergaderen. Om uit alle windstreken van deze wereld weer één Israël te vormen, om ze thuis te brengen. Heer, en daar zien we ook naar uit. Heer, naar die dag dat u terugkomt en het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Heer, laat het dan ook zo zijn dat al die Joden, door het geloof in u, Heer Jezus Christus, de Messias, mogen thuiskomen. Heer, laat dat, als we dat zo bidden, ook niets tekort doen aan onszelf. Dat laat Paulus ook zien. Dat het niet alleen voor de heiden is. Of voor de Jood. Maar net zo goed ook voor de heiden. Voor ons. En dat we met diezelfde vrijmoedigheid, Heren, naar u toe mogen gaan. Om dat geloof in ons hart te werken. Om te delen in de erfenis die u hebt beloofd. Heren, wilt u ons zo een goede en een gezegende dienst geven. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen met elkaar uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Romeinen, het vierde hoofdstuk, Romeinen 4. We lezen het hele hoofdstuk met elkaar in de preek, luisteren naar de versen 13 tot en met 25. En dit hoofdstuk, je zou kunnen zeggen, en zo zijn de brieven van Paulus vaker opgebouwd. De eerste hoofdstukken, die vertellen ons iets over de geloofsleer, over de inhoud van het geloof. En wat daarna volgt is meer een praktische uitwerking daarvan. Nou, zo geldt dat ook in de Romeinenbrief. De eerste vier hoofdstukken vormen het fundament van de brief van de geloofsleer die Paulus door wil geven. En dat we rechtvaardig uit het geloof zal leven. Hij heeft dat in al deze hoofdstukken uit allemaal verschillende hoeken bekeken. In de Romeinen 4 komen een aantal van die lijnen ook bij elkaar. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren, deze laatste verse van Romeinen 4. Maar we lezen het hele hoofdstuk met elkaar. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Belangrijke uitgangspunt in de brief van de Romeinen. We worden niet gered door onze eigen inzet en werken, maar alleen door het geloof in God die zondaren redt. Zoals ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Bedoelt daar Paulus daarmee, die zaligspreking, dus dat je gered wordt door het geloof, waar komt die door? Is dat alleen voor de Joden, voor het nageslacht van Abraham, degene die besneden zijn, of ook over de voorhuid, schrijft Paulus hier. Daarmee bedoelt hij de mensen die onbesneden zijn, dus de heidenen. Dus het evangelie is de vraag dus, is dat alleen voor de Joden, de besnedenen, of ook voor de heidenen, de onbesnedenen? Want we zeggen, vers 9, dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is hem dat dan toegerekend? Toen hij was besneden, dus na zijn besnijdenis, of toen hij nog in de vooruit was, toen hij nog onbesneden was? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot de zegel van de rechtvaardigheid van het geloof die hem in de voorhuid was toegerekend. Omdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde met dat doel dat ook hun de rechtvaardigheid toegerekend zou worden. En hij is ook een vader van de besnijdenis. Degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Dat is een belangrijk uitgangspunt dus voor Paulus, voor Jood en voor heiden. En dan gebruikt hij het voorbeeld van Abraham. Hoe is het bij Abraham gegaan? Werd hij gered nadat hij besneden was, of voordat hij besneden was? Paulus zegt dat is voor de besnijdenis. En dat geeft heel veel ruimte aan het evangelie. Dat betekent dat je dus geen Jood hoeft te zijn, dat je niet besneden hoeft te zijn, maar dat elke heiden, wie je ook bent, die deelt in hetzelfde geloof als Abraham, mag weten gered te zijn. Nou, en dan onze tekstwoorden van vanmorgen. Dan gaat Paulus dat verder uitwerken, zou je kunnen zeggen. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad, zijn nageslacht geschied, namelijk dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want als degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel, zinloos geworden en de beloftenis teniet gedaan. Want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is ze uit het geloof, opdat zij naar genade zou zijn, ten einde met dat doel dat de belofte vast zou zijn, al het nageslacht, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat: ik heb u tot de vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En dan gaat het over Abraham, die tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zal worden een vader van vele volken, volgens dat wat gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al verstorven was. En dat betekent niet dat hij al overleden was, maar dat Abraham geen kinderen meer kon krijgen, omdat hij ongeveer 100 jaar oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, God ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. En dan moeten we even bedenken dat Paulus de gemeente van Rome aanspreekt, waar zowel Joden als heidenen zitten. Het is voor jullie allemaal, zegt Paulus, welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing uit de Romeinenbrief. Een lang gedeelte waarop we zometeen met elkaar naar te luisteren wat dat betekent, ook voor ons. We gaan zingen van Abraham. De psalmen gaan ook over Abraham. We zingen uit Psalm 105, de versen 4 en 5. Het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. En ook het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 4 en 5. We luisteren dus vanmorgen naar Romeinen 4, versen 13 tot en met 25. Ik heb als thema boven de preek gezet het evangelie ter wille van ons. Dat is wat Paulus schrijft in vers 24. Maar ook om onzentwil. Dus ter wille van ons. Het evangelie is voor ons, voor jou. Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Ik heb 4 punten. Ook om deze tekst een beetje gestructureerd door te lopen, want het is wel een lange tekst. De eerste punt is niet door de wet. Zoals we horen van het evangelie, moeten we bedenken dat we dat niet door de wet kunnen verdienen. Niet door de wet. Hoe dan wel? Nou, door het geloof. Wel door het geloof. Zoals we vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Als we erop vertrouwen dat God de belofte die Hij uitspreekt, dat Hij dat ook zal doen, ook zal uitvoeren. Dan mogen we weten gered te zijn, erfgenaam te zijn, noemt Paulus dat hier. En dan het derde punt, wat Abraham laat zien. En Paulus heeft het in deze verse ook de hele tijd over Abraham. Nou, Abraham die laat iets zien van wat dat geloof dan betekent. Hoe werkt dat geloof dan? En dan het vierde punt, ook voor ons. En daar zit de bevestiging in. Het gaat niet alleen over Abraham. Het gaat niet alleen over de mensen in Rome aan wie Paulus deze brief schrijft. Het gaat ook over jou en over mij. Het evangelie ter wille van ons. Niet door de wet, wel door het geloof. Wat Abraham laat zien, ook voor ons. Gemeente jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over Abraham. Dat is de persoon die steeds in deze verse naar voren komt. Hoe is Abraham gered? Het speelt in deze verse heel erg mee. Hoe is Abraham gered? Nou, denk maar even aan een drenkeling. Iemand is aan het varen op zee en nou, die valt van het schip af. En dan ligt hij daar in de golven. Je ziet hem spartelen. Ja, hoe komt hij dan weer op dat schip? Hoe wordt hij dan gered? Nou ja, dan komt er iemand en die staat op dat schip en die gooit een reddingsboei uit. Zodat die drenkeling die reddingsboei kan grijpen. Zo wordt hij op dat schip gehaald. Dan is hij uit de zee gered. Als je nou eens aan die drenkeling zou vragen, hoe ben jij nu gered? Zou die dan zeggen, nou dat is omdat ik zo goed kon water trappelen. Of zou dat zijn, zou die dat dan zeggen, ik ben gered doordat iemand mij die reddingsboei toewierp. Ik ben gered omdat ik die reddingsboei greep en iemand haalde mij uit het water. Zo ben ik gered. Ik heb dat niet zelf gedaan. Dan had ik iemand anders voor nodig. Hoe is Abraham gered? Nou ja, niet omdat Abraham zo goed zijn best deed om de Heere God te leren kennen. Abraham, en dan denken we even aan de tijd dat hij nog in Ur der Chaldeeën woonde. Abraham was iemand die opgroeide met de afgoden. En van huis uit heeft hij nooit gehoord van de Heere God. Abraham kende de Heere God niet. Hoe is Abraham gered? Niet doordat Abraham zo goed zijn best deed. Die belofte dat hij een erfgenaam zou zijn van de wereld. En die belofte waarmee God naar hem toe kwam. Ik zal jou deze aarde geven. Ik zal jou tot zegen laten zijn. Jouw nageslacht voor de wereld. Dat is niet omdat Abraham daar zo goed zijn best voor deed. Dat is omdat Abraham kwam. Dat God kwam in het leven van Abraham. De Heere God riep Abraham. De Heere God kwam in het leven van Abraham. De Heere God nam het hart van Abraham in. Niet door de wet. Als Paulus het heeft over de wet, dan gaat het heel vaak over dat waar je goed je best voor doet. Over je prestaties, over je inzet. Nou ja, dat kun je soms wel denken in de kerk. Soms hoor ik dat ook wel. Als ik nu die wet van God ga houden, dan moet de Heere God mij wel genadig zijn. En dan denken we vaak heel praktisch. Als ik nou veel uit de Bijbel lees, en als ik nou veel ga bidden, want dat deed ik eerst niet zoveel, en ik zou dat toch veel meer moeten doen. Als ik me eens ga houden aan die 10 geboden, en dan ga ik echt heel goed mijn best voor doen, dat ik die 10 geboden houd. Dus ik probeer wat beter te leven, het liefst zo goed mogelijk. Dan zal God mij misschien wel redden. Maar Paulus laat zien dat dat niet kan. Dat wij niet door de wet, niet door onze gehoorzaamheid, niet door onze inzet gered worden. En dat komt niet omdat die wet van God niet goed is. En dan kun je ook denken aan de 10 geboden of aan de wil van God. Dat ligt daar helemaal niet aan. Want God is goed en zijn wil is goed. Dat komt omdat ik diep van binnen niet goed ben. Omdat de zonde in mijn hart wortelt. Omdat ik vanaf het paradijs zonder God leef. En wat die wet doet, die wet die ook een spiegel is, hè, die wet die we vanmorgen hebben voorgelezen. Ja, die wet laat mij in de eerste instantie zien dat ik niet zo ben als God. En dat ik dat ook nooit kan doen, omdat dat veel te veel gevraagd is voor mij. Er zijn wel dominees die de wet zo aankondigen, hè, dat het een spiegel is waarin we kijken. Dat heb je misschien vanmorgen ook wel gedaan. Ben je een beetje geschrokken omdat je ineens grijze haren zag? Of je zag ineens rimpeltjes komen die je eerst nog niet had? Ik wil verschrikken, word je ineens oud? Nou, dat is de wet van God. Kun je verschrikken als je erin kijkt. En dan kan ik wel heel hard mijn best doen, maar dan wordt het niet beter van. Zo kan ik God niet dienen. Zelfs nog sterker, zegt Paulus. De wet werkt toren. Vers 15. Ja, dat is precies wat er gebeurt, gemeente. Als wij zelf de wet willen houden, als wij door onze inzet gered willen worden, dan leidt dat alleen maar tot toren. Je zou dat op twee manieren uit kunnen leggen. Is dat je toont op jezelf, dat je kwaad wordt op jezelf of onzeker. En je probeert het wel en je doet heel goed je best, maar je ontdekt naarmate je daar langer mee bezig bent, ik kom niet verder. En dan denk ik dat ik de ene zonde heb bestreden en dan komt er wel weer een andere zonde in mijn leven. En ik ben al zo lang bezig, maar is het goed? Goed genoeg voor de Heere God? Om gered te worden, kan ik ooit zeker zijn van mijn zaligheid, van mijn redding? Dat is de ene kant. Je zou deze woorden ook kunnen toepassen op God. He, dat God op ons storend. Paulus die zegt dat ook in Romeinen 9. En dan gaat het ook over redding. Dat je dan een vat, zegt de Statenvertaling, een voorwerp van de toorn van God bent. He, dat als je zo Gods liefde wil kwetsen, door zijn aanbod van genade af te wijzen, de Heere God wil dat geven, wil dat in ons hart leggen. Wil dat werken door zijn geest en door zijn woord. En we zeggen, Heere God, dat hoeft niet, ik kan het zelf wel. Dat God daarop torent. Gekwetste liefde van God. Gemeente, die erfenis die God aan Abraham belooft. En met Abraham aan zijn nageslacht. Aan zijn kinderen, zijn geestelijke kinderen. Ontvang je niet door je eigen inzet. Zelfs al zou je de beste bedoelingen hebben. Mijn inzet en mijn werken wegen nooit op tegen de prijs van de erfenis van de Heere. En dat is zo kostbaar, Gods genade. Dat is zo duur betaald. Zelfs al zou ik mijn leven daarvoor geven, dan zou ik er nog te weinig tegenover stellen. Dan doe ik zelfs de belofte teniet, zegt Paulus. Als we het van de wet willen hebben, dan doen we de belofte teniet. Dan is het geloof zinloos geworden. Dan heeft het allemaal geen zin. Gemeente, er staat dus wat op het spel vanmorgen als we deze woorden horen. De belofte van de erfenis. Die niet alleen Abraham heeft gehad, maar wij net zo goed. Want u en jij, je bent gedoopt. God heeft zichzelf aan jou verbonden en heeft zijn erfenis ook aan jou beloofd. Er staat dus wat op het spel. Het gaat dus vanmorgen ergens om. Is die belofte zeker door jouw inzet of door iets anders? Gemeente, zijn we bij de tweede gedachte, wel door het geloof. Ja, en u had het al vermoed natuurlijk. Ja, die wet, zo werkt het niet. Maar wat dan wel? Ja, naar geloof. Geloof. Wat is dat dan, geloof? En Paulus die heeft het daarover, hè, vers 16. Daarom is zij, dus de belofte van de erfenis, van de redding, en veel meer dan dat. Daarom is zij uit het geloof. Omdat zij zei naar genade. Je krijgt het niet omdat je het verdient. Niet omdat je er zo goed je best voor hebt gedaan. Je krijgt het ook al heb je het niet verdiend. Je krijgt het uit genade. Ik heb hier wel eens dat voorbeeld genoemd van Maarten Luther. Over die rijke prins en dat arme meisje. Hoe wordt dat arme meisje net zo rijk als die prins? Nou, doordat ze met die rijke prins trouwt, dan is wat van hem is ook van haar. Trouwen in gemeenschap van goederen. Gemeente, dat is wat er gebeurt als we leren geloven in de Heer Jezus Christus. Zijn we als het ware met hem getrouwd. En dan weten we dat hij onze armoe en zonde en ellende op zich neemt. En dat hij zijn genade in mijn hart legt. Daar hoef je niets voor te doen, daar kun je niets voor doen. Niets voor verdienen. Dat vraagt alleen maar om overgave aan hem. En dan ontdek ik dat Gods belofte vast en zeker is. Paulus die zet erbij in vers 16, dat zinnetje ten einde de belofte vast zij al den zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons alle, dan ontdek ik dat de belofte van God zeker is. Dat ik me mag rekenen tot het nageslacht van Abraham. Nou, dat was een hele discussie in de gemeente van Rome. Wie is het echte nageslacht? Wie zijn de echte kinderen van Abraham? Nou, de Joden zeiden, de mensen met een Joodse achtergrond. Ja, dat zijn wij, want wij houden vast aan de besnijdenis. Wij houden vast aan de gehoorzaamheid, aan de wet, aan de 10 geboden. En dus wij zijn de kinderen van Abraham. Wij doen wat Abraham ook deed. Ja, maar ja, hoe zit het dan met die heidenchristenen? Want er zijn ook christenen in de gemeente van Rome die niet zijn opgegroeid in het jodendom. Ja, die zijn niet besneden. En die kennen de 10 geboden niet, daar zijn ze niet mee opgegroeid, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Wie zijn kinderen van Abraham? Voor wie is het evangelie, de belofte dat wij een erfgenaam zijn van God? Nou, dat is wat Paulus hier laat zien. Dat is dus voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Voor wie gelooft in Hem. De Zoon van Gods liefde. Die God heeft gegeven aan deze wereld. Omdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. En Paulus zegt, als kinderen van Abraham, kinderen door het geloof. Ontdekken wij dat die belofte van God vast en zeker is. Nou, dat is een hele les. Geloof is niet een stap in het diepe, in de duisternis. Je geeft je ja-woord en je ziet wel hoe het verder gaat. Een twijfelachtige overgave, ik doe het wel en dan kijk ik wel hoe de Heere God daarop reageert. Nee, geloof is overgave aan Hem en dan ontdek ik dat zijn belofte vast en zeker is. Ik ontdek dat wat God belooft, dat hij dat mij ook echt geeft. God liegt niet. God is niet de God van de kleine lettertjes. Maar wat God belooft, dat doet hij ook. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft, die vrede heeft met God. Dat vind ik trouwens mooi als je de Romeinenbrief verder leest. Romeinen 5 vers 1, die eerste vrucht van de rechtvaardiging. Wat ontdek je als je tot geloof bent gekomen? Daar begint Paulus mee, Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat er gebeurt als je de Heer Jezus Christus leert kennen. Dan komt er vrede in je hart. Vrede. Ik hoef het niet meer zelf te verdienen. En dan maar af te wachten of het genoeg is. Dat leidt tot onvrede, tot twijfel. Als ik mezelf overgeef aan de Heer Jezus Christus, dan ontdek ik een vrede die zo rijk en zo groot is. Ik ontdek dat Gods belofte vast en zeker is. Het woord wat Paulus hier gebruikt voor zeker, dat is heel krachtig. En met kracht, onwrikbaar, fundamenteel. Het fundament van een huis, dat blijft staan tot een eeuwigheid. Dat is wat geloof is. Een anker dat vast ligt in de rots Jezus Christus. En ik ontdek ook al gaan de stormen van het leven over mij heen. Ontdek ik toch steeds weer één ding. Die belofte van God is vast en zeker. En tegelijkertijd kunnen onze ervaringen heel anders zijn. Want je kunt best vanmorgen in de kerk zitten en zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus Christus leren kennen, dat geloof ik. En tegelijkertijd herken ik zo weinig van die vrede in mijn hart. Ik herken zo weinig van die zekerheid van het geloof. Heel vaak ben ik onzeker en dan twijfel ik. Hoe komt dat? Gemeente, ligt dat aan Gods belofte? Dat er toch iets zou zijn in Gods belofte dat ons onzekerheid geeft? Dat ik toch weer ga twijfelen of het wel voor mij is? Of zou het kunnen zijn dat we toch zo ongemerkt die Bijbel nog wel eens dicht laten? Kan, hè? Daar zeg ik toch niks geks mee. Zeker als je midden in het leven staat en je hebt een gezin, dan kan het heel druk zijn. Zo druk dat je soms jezelf de tijd niet gunt om uit de Bijbel te lezen. En gemeente, dan ontstaat er als vanzelf verwijdering tussen jou en de Heere God. Dat merk je ook toch in gewone relaties. Hè? Als je de hele week druk bent en avond aan avond weg, dan heeft het soms weer even tijd nodig om in te checken bij je man of vrouw, hoe sta je erbij? Als je soms vrienden een tijdje niet hebt gezien, duurt soms even om weer die klik te hebben. Zo werkt toch ook bij God? Als je geen tijd met hem doorbrengt? Of zou het eraan kunnen liggen dat je soms toch weer denkt dat je eerst wat moet verdienen om genade te ontvangen? Paulus noemt het ook ergens anders, dat je eerste liefde hebt verlaten. Dat je niet meer zo vast en zeker verbonden bent aan hem, niet omdat God niet trouw is, maar omdat je de blik toch weer op jezelf richt. En omdat je denkt ondertussen, ik zou toch ook weer wat voor moeten doen of niet? Nou ja, denk maar even aan thuis, hè? Misschien heeft papa je wel 5 euro beloofd. Ja, hoe krijg je dat geld? Ja, dan moet je wel naar je vader toe gaan. Dan moet je wel tijd met hem doorbrengen. Dan krijg je dat geld. En als je niet komt, ja, dan krijg je dat ook niet. Dus niet omdat papa dat niet heeft beloofd, want dat heeft hij beloofd. En dat doet hij toch ook als het goed is. Als je niet komt. Dus daar ligt het antwoord. Terugkeren naar het woord van God. Terugkeren naar de belofte van de Heere. Heere, u heeft het toch zelf gezegd. We gaan het zo meteen zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, ik heb toch uw belofte gehoord. Ik heb toch uw belofte gelezen. Abraham, hoe was het bij Abraham? Abraham, onze geestelijke vader. Paulus, die laat hem ons vanmorgen zien als een voorbeeld. Hoe is het bij Abraham gegaan? Die belofte van God, die heeft hij gekregen. Abraham geloofde God, lezen we in vers 17. Ja, Abraham. Ja, en dan de belofte van God, daar moet je eens over nadenken. God had Abraham een groot nageslacht gegeven. Abraham was oud geworden en had nog geen kinderen. Hoe moet dat verder gaan? Ja, en wat ziet Abraham van de belofte in zijn leven? ga er zo meteen nog even wat meer over zeggen, maar hij ziet er nog niet heel veel van. Maar Abraham is van één ding zeker. Die God van de belofte, daar kan ik van op aan. Het is die God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof ze er waren, schrijft Paulus hier. God die de doden levend maakt. Nou, dat heeft Abraham in zijn eigen leven ook ontdekt. En we lezen dat zo meteen, dat hebben we ook met elkaar gelezen. Dat Abraham was al verstorven, onvruchtbaar. En Sarah net zo goed. En God gaf leven. God die de dode dingen levend maakt. En de dingen die niet zijn. De dingen die onmogelijk lijken. Roept alsof zij er waren. Nou, dan denk ik ook maar gelijk aan het kruis. Aan de Heer Jezus Christus. En dan zou je zeggen, het is afgelopen aan het kruis. De Heer Jezus sterft. En God geeft hem het leven weer. En wat voor ons mensen onmogelijk is, dat doden opstaan, dat geeft God. Geweldig is dat, hè? Als je dat in het geloof ziet vanmorgen. Dat het onmogelijke mogelijk is geworden in Jezus Christus. En dat je daarom hoop hebt voor jezelf, als God dat bij zijn lieve zoon doet. Maar God dat ook bij mij doet. Of is dat te veel gevraagd? Dat is nog zo'n woord, hè, van de Heer Jezus. De doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, dat is ook een belofte. Die belofte die krijg je vanmorgen mee. Doden zullen horen de stem van de levende God. Als je nog dood bent. Hoor je vanmorgen de stem van de levende God. En wie daar die stem hoort, die zal leven. Dat is echt waar. Ontdek het maar. Zie het maar. Zie maar, ontdek maar dat dat echt waar is. Dat God doet wat hij belooft. Dat laat hij ook aan Abraham zien. Nou, dat is het derde punt van de preek, wat Abraham laat zien. Nou, wat laat Abraham dan zien? Paulus die schrijft dat in vers 18. Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken. Nou, dat had God beloofd, zo zal uw zaad wezen. Maar de jongens en meisjes kennen die geschiedenis wel. Hè? Dat de Heere God Abraham op een avond naar buiten leidde, uit zijn tent. En dan zei de Heere God, kijk eens naar boven. Kijk eens naar de sterren aan de lucht. En Abraham die zag ontzettend veel sterren. En toen zei de Heere God, zo zal jouw nageslacht zijn. Maar ja, Abraham wordt oud. En hij was toen al oud. En hij kon eigenlijk geen kinderen meer krijgen. En Sarah ook niet. En dan gaat de tijd door. En dan denk je, God, hoe zit het nou met uw belofte? Hoe zit dat met uw belofte? U had ons toch een groot nageslacht beloofd, zo groot en zoveel als de sterren in de lucht. En dan word ik zo oud en ja, eigenlijk is het al onmogelijk om één kind te krijgen, laat staan. Zoveel als de sterren aan de lucht. Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd. Tegen alles in, geloof tegen de klippen op. Ja, waarom? Ja, niet omdat Abraham misschien nog wel ergens mogelijkheden zag. Wat dat betreft waren al die mogelijkheden uitgesloten. Behalve één. De belofte van God. God heeft het beloofd. En daarom is het waar. Daarom zal het gebeuren. En Abraham, we lezen verder, ik noem vijf dingen over Abraham. Dit was het eerste, Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd. En dan het tweede in vers 19. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al verstorven was. Nee, en van Sarah ook. Onvruchtbaar geworden. Het is toch onmogelijk, God? Die belofte van, ja, en de Heere God kan heel veel wonderen doen. Hè? Dat weten we ook. Kijk maar naar de Heer Jezus, dat kan heel veel wonderen doen. Nou, dat wist Abraham ook. Maar dat is best lastig als je aan de ene kant met je verstand zegt, het kan niet, het is onmogelijk. Ik kan echt geen oplossing bedenken. En aan de andere kant is er die belofte van God en toch kan het. Doden zullen horen de stem van de levende en wie ze gehoord hebben zullen leven. Hoe kan het? Hoe kan een mens als ik toch leven? Nou ja, is dat ook niet wat je ontdekt door het leven heen, door het geloofsleven heen? Hoe is het mogelijk dat de Heere genadig is voor iemand zoals ik? Hij is wel trouw, maar ik ben het niet. En hij houdt mij wel vast, maar ik laat hem steeds los. En toch niet verzwakt zijnde in het geloof. Abraham liet niet los, omdat God niet losliet. Gemeente, want er zat vanmorgen ook een bemoediging. Als je vastzit in je getwijfel, in je getop en je ziet geen perspectief meer. Je komt er niet meer uit. Verzwak niet in het geloof, omdat God kracht geeft. Ik spreek de laatste over Jeremia en dat raakte me wel. Jeremia op de puinhopen van de stad Jeruzalem. Jeruzalem is verwoest door Nebukadnezar. En er is niets meer van over. De tempel is verwoest, de huizen zijn verwoest, de muren zijn neergehaald. Jeremia is als een nutteloos mens achtergelaten op de puinhoop van Jeruzalem. Hij heeft niets meer. Zijn taak, zijn roeping houdt eigenlijk zo'n beetje op. Want er zijn geen mensen meer tegen wie die kan preken. Nou, je kan het je eigenlijk niet voorstellen. Maar als je het een klein beetje probeert, dan... Ja, het is nutteloos geworden. Wat heeft het allemaal nog voor zin? God en zijn verbond en zijn trouw. En dan zingt Jeremia dat prachtige lied. Groot is uw trouw. Nieuw zijn ze. Elke morgen. En Jeremia die zingt dat ook op die dag. Het is de genade van de Heer, zijn barmhartigheid. Dat we niet zijn omgekomen. Jeremia bekijkt het vanuit een ander perspectief. Niet vanuit mijn onmogelijkheid, maar vanuit Gods mogelijkheid. Hij is barmhartig en trouw. En hij houdt vast aan zijn woord. En hij zal doorgaan. En daarom, en dat is het derde in vers 20. Dan hoeven we ook niet te twijfelen. En hij, Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Paulus gebruikt hier een actief woord voor twijfel. Betekent zoiets als niet in tweestrijd verkeren. Het verschil zien tussen je eigen onmogelijkheid en Gods mogelijkheid. Nou, dat is het inzicht van het geloof. Het inzicht van het geloof. Dat je het verschil ziet tussen iets wat niet kan vanuit jezelf en iets wat wel kan vanuit God. Nou, dat is wat Abraham had. Dat is wat het geloof in hem Abraham liet doen. Het verschil zien tussen wat kan en wat niet kan. En ontdekken dat wat wel kan veel vaster en veel zekerder is dan wat niet kan. Dus Abraham, om het zo maar te zeggen, mocht er veel sterker van overtuigd zijn dat hij toch nageslacht zou krijgen dan dat hij het niet zou krijgen. Nou, dat is een sterk geloof, hè? Dat is een heel sterk geloof. Ik denk ook aan Petrus. Ik vind het altijd zo'n mooi voorbeeld. Petrus die op het water liep in geloof naar Jezus toe. Ja, dat kan toch niet? Nee, maar in geloof kan het wel. En het gebeurt. Nou, Petrus heeft ook ontdekt dat hij dat niet in eigen kracht kon doen. Niet dat zijn geloof zo sterk was. Petrus ontdekt als ik blijf zien op de Heer Jezus Christus, dan is het vast, dan is het zeker. Nou, dat laat Paulus hier ook zien. In vers 20 opnieuw, hij heeft niet getwijfeld, maar is gesterkt geweest. Gesterkt, dat is een passief woord. Nou, dat betekent dat je dat alleen kan als je het krijgt. Nou, een sterke, dat betekent hier capabel maken, het vermogen geven. Je kan het niet, En maar God geeft het je, zodat je het verschil ziet tussen wat wel en wat niet kan. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Zonder mij kunt u niets doen. Nou, bedenk maar even wat je vanmorgen allemaal al hebt gedaan. Nou, dat is al heel veel, denk ik. Jezus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Maar dat betekent dus ook het tegenovergestelde. Als ik hem heb, dan ben ik sterk in de Heere. De Heer Jezus die zegt dat ook ergens, hè, over een geloof dat bergen kan verzetten. Zo, wat een geloof. Paulus die schrijft dat ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Abraham niet gered, omdat hij, denk mee van dat voorbeeld aan het begin van de preek, omdat hij zo goed kon water trappelen, maar omdat hij zijn sterkte vond in de Heer, zijn kracht vond in de Heer alleen. En zo kon Abraham, dat is het vijfde, er ten volle van overtuigd zijn, vers 21, ten volle verzekerd zijn, dat wat God beloofd had, dat hij dat ook machtig was te doen. En dat is gebleken, of niet? Want Abraham kreeg een zoon, kreeg een kind, Isaac. God vervult zijn belofte. Wat God zegt, dat doet hij ook. En er kan een strijd en verzoeking zijn. Dan kan de duivel mij aanvallen. En dan zijn er van die zonden die zo ineens weer naar boven kunnen komen. Of de belofte kan beproefd worden, dat heeft Abraham ook ervaren in zijn leven. Toen Isaac wat ouder was en God bij Isaac, bij Abraham kwam. Om op weg te gaan naar die berg, om zijn zoon te offeren. Nou, nog zoiets onmogelijk, Isaac de zoon van de belofte. Als Isaac zou sterven, dan zou de belofte ophouden. Dan zou het geloof zinloos zijn. En Abraham ging op weg. Je kunt het je niet voorstellen als vader. Abraham ging op weg. En weet u wat dan zo mooi is? Over dat geloof, hè, dat kracht krijgt van God. En het verschil weet tussen wat mogelijk en wat onmogelijk is. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 18. Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden nog op te wekken. En hij kreeg hem daar als het ware ook uit. Terug. Het is onmogelijk. En toch gehoorzaam ik. En toch luister ik naar God. Want als hij het zegt, dan is het mogelijk. En dan komt het goed. En dan mag ik daarop vertrouwen. En zo mag ik weten dat God zijn belofte uitvoert. En dat die erfenis vast en zeker is. Ja, die erfenis, daar moeten we het nog wel even over hebben. Wat is die erfenis dan? Nou, natuurlijk de redding. Rechtvaardigheid, daar zet Paulus ook op in deze brief. Om gerechtvaardigd te worden uit het geloof. Die gebroken relatie tussen God en mij, omdat ik heb gezondigd. Dat is wat God herstelt, wat hij nieuw maakt. Hij zorgt dat die verbroken relatie weer nieuw wordt, hernieuwd wordt. Dat ik een dode zondaar tot leven kom. Dat ik vrede ontdek, vreugde in de Heer Jezus Christus. Omdat hij mijn heil en mijn hoogst geluk is. Omdat hij mij een geweldige toekomst belooft. Om samen met hem te zijn. Ja, en in deze tijd, daar verlangen we toch naar. Christenen zijn mensen van de toekomst. Er komt een dag dat onze Heer Jezus terugkomt. En dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen. Dan zal Gods nieuwe wereld, zijn aarde komen. Een wereld waarop gerechtigheid heerst. Waarop geen onrechtvaardigheid, geen zonde meer is. Dat is ook de belofte van de erfenis van de Heere. We gaan het zo meteen zingen met Psalm 25 over dat gezegend aardrijk. Dat Gods kinderen zullen beërven. Die wereld die wacht. Die belofte is vast en zeker. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Is dat zo? Nou, gemeente, dat is zo, want het evangelie is ook voor ons. Vierde gedachte. Ja, alles wat Paulus hier heeft opgeschreven, dat is niet alleen voor Abraham. Want Abraham is al lang overleden. Is al lang bij zijn heren. Het is ook niet alleen voor de mensen in Rome, want die mensen zijn ook al lang gestorven. Maar die boodschap is voor iedereen die ervan leest. Iedereen die ervan hoort, voor Jood en voor heiden. Het is om onzentwil, voor de hele gemeente. Voor hen die het zal toegerekend worden, die het ontvangen. Ja, want de erfenis is vast en zeker. De belofte die staat. Kijk maar naar Abraham. Paulus zegt dit er wel bij. Voor hen die geloven in hem, in God, die Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt. Daar gaat het vanmorgen dus wel om. Of jij ook dit geloof hebt. Dit geloof dat vertrouwt en zich overgeeft aan de macht van God. Die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Dat geloof dat zich overgeeft aan hem. Die doet wat hij heeft beloofd. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Hoe kun je geloven? Dan noem ik nog een keer een voorbeeld van Luther. Hoe kun je geloven? Luther zegt, als je zo'n belofte in de Bijbel leest, dan moet je er maar twee woorden achter schrijven. En Luther deed het in het Latijn, maar ik zeg het maar even in het Nederlands, want dat is makkelijker. Voor mij. Twee woorden. Voor mij. Dat is wat geloof is. Dat je achter Gods belofte zegt. Voor mij. Die belofte van vergeving van zonde en het eeuwige leven. Voor mij. En dan? Gemeente, dan ontdek je gegarandeerd dat die belofte van God vast en zeker is. En dat ga je zien. Dat ga je zien. In Jezus Christus. Omdat Hij je liefste is geworden. In wat Hij heeft gedaan voor jou. Die overgeleverd is om mijn zonde. En opgewekt om mijn rechtvaardigmaking. Omdat ik dat in Hem vind. Ik vind alles in hem. Mijn geluk. En ik vind het nergens anders dan in Jezus alleen. Wat een bemoediging vandaag. Vanuit de schrift. Verwacht het niet van jezelf. Maar van Jezus alleen. Voor mij. Amen. We zingen een antwoord op de preek uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, het vijfde vers. samen danken. Heer, dan is er ook niets of niemand dat ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Als we ons zo mogen toevertrouwen aan U. Aan U, Heere Jezus, die uw leven gaf. Aan U, Vader, die uw Zoon gaf. Om ons te redden. Heere, wie zou die liefde weg kunnen nemen? Wie zou ons kunnen scheiden van U? Die relatie die blijft vast en zeker en tot in eeuwigheid. Heere, dank u wel dat u met deze woorden vanmorgen naar ons toe kwam. Wilt u die woorden in ons hart leggen? Door uw Heilige Geest werken, dat we u vertrouwen en geloven. Dat we er al meer van overtuigd raken, Heere, dat uw belofte waar is. Dat er in u geen leugen is. Dat u de weg, de waarheid en het leven bent, Heere Jezus. Heere, dank u wel voor het onderwijs. We bidden voor deze dag. Wilt u uw zegen geven? Nou, ook vanmiddag, als we opnieuw samen mogen komen, Heer, wilt u dan ook zelf in het midden van de gemeente zijn. Heer, zo danken we voor alles wat u gaf in uw woord. Voor ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst een eeuwig goed. En dan zingen we ook over die erfenis die God belooft en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25 vers 6. U en jouw harten tot God en bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.